Hey lieve luisteraar, voordat je aan deze aflevering gaat beginnen, een kleine waarschuwing. Het onderwerp zelfdoding komt namelijk langs, een beetje aan het begin in deze podcast. Bij deze een heads up.
Je luistert naar de Sacred School podcast. Elke aflevering is een cacao-ceremonie waarin we openhartige, intieme gesprekken voeren met mensen die ons inspireren op het gebied van zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.
Wij geloven dat je goed bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig om je dat te herinneren. Vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast in onze studio. En ik ben best wel een beetje excited omdat het weer een man is en dat is wel een tijdje geleden. We kwamen er net achter dat je de derde man bent die te gast is in onze podcast. Mm-hmm. En ik heb het natuurlijk over Joël. En misschien dat een hele hoop mensen denken, Joël, wie is dat? Misschien kennen ze jou onder de Instagram Self-Acceptance, want dat is jouw, wat zou ik zeggen, je merk, je branding.
Ja.
En wij hebben jou gevraagd omdat het gewoon super, super verademend is om een man in ons midden te hebben. Een stoere man, eigenlijk ook wel een voetballende man. Uit Rotterdam. Die over zijn gevoelens praat. En die gewoon heel erg zelfbewust is en ontwikkeld. En nou ja, daar gaat ons hart, ons heksenhart, een sprongetje van maken. Dus welkom in de studio, Joël.
Dankjewel.
En wij beginnen altijd met een vraag. En nou ja, misschien heel voor de hand liggend, maar hoe is jouw reis naar zelfbewustzijn begonnen?
Zo.
We beginnen gelijk. Hè?
Ja, welkom. Hoe is mijn reis naar zelfbewustzijn begonnen? Ik denk wel dat het vanuit pijn is begonnen. Eerste herinnering wat in me opkomt is dat ik studiefinanciering moest aanvragen, volgens mij.
Mm-hmm.
En dan moest je antwoorden invullen. En heb je een moeder? Ja. Heb je een vader? En ik wil ja aanvinken. En mijn moeder en mijn zus zeiden tegen mij, je moet nee aanvinken. En toen had ik al zoiets van, ja, maar ik heb toch gewoon een vader. En mijn zus legt me uit, ja, maar niet in huis en volgens de staat en et cetera. Zo had ik even, oké, wat gebeurt hier? Alsof ik toen wakker werd of zo. En daar is het een beetje begonnen. En jaren later zat ik in een eindfase van een relatie die ik had. En toen kwam ik op een gegeven moment bij de gedachte om te gaan springen van de brug. En dat heb ik meteen laten gaan ook in dat moment. En ik denk na een jaar of 2, 3 durfde ik dat weer aan te kijken.
Hmm.
Dat ik zo dacht en waarom. En daar toen is dat hele reis naar zelfbewustzijn begonnen. Dus wel echt vanuit pijn.
Ja.
Ja.
En met de brug bedoel je volgens mij de Erasmusbrug?
De Erasmusbrug, ja. De befaamde Rotterdamse brug.
De befaamde brug, ja. Ja. Wow, dat klinkt intens.
Ja, ik had niet verwacht dat we zo intens zouden beginnen, maar dat is wel gewoon de waarheid.
Ja.
En zeg maar, alles kwam toen op zijn plek. Alle pijn kwam toen op zijn plek. Want er was iets gebeurd in de relatie. Zij sprak volgens mij woorden uit zoals, ik heb jou toch niet nodig, ga maar lekker weg.
Hmm.
En dat was soort van de druppel die ik kon onderzoek doen naar de emmer waarom die zo vol zat. En ik kon denken aan allerlei momenten in mijn leven waarop ik niet nodig was. Van, zie je wel, ik heb geen vader in huis, want die heeft me ook niet nodig. En zie je wel, ik wilde profvoetballer worden, maar ik ben niet goed genoeg, dus dat heb ik ook niet. En ik verdwaalde in een soort donker gat of zo. Van niet nodig zijn en verwaarloosd zijn en niet goed genoeg zijn. Toen vroeg ik mezelf af van, ja, waarom besta ik nog? En toen keek ik even naar de brug en dat was een moment van, ik denk, 15 of 20 seconden, dat ik gewoon keek van, oké, vanaf welk punt zal ik het gaan doen? En op een gegeven moment zag ik een beeld, een soort visioen of zo van een kindje dat voor me uitrende, naar achter keek en zei, kom, we gaan spelen. Ja. En ik stond op en ik ging naar huis.
Wauw.
En pas 3 jaar later durfde ik weer echt terug te gaan, zeg maar. Niet fysiek, maar van binnen.
Ja.
Zoals we dat nu doen. En te gaan helen.
Ja.
Ja. Dus ik ben blij dat ik er nu over kan praten en met de glimlach, et cetera. Maar het heeft ook gewoon pijn gedaan. Zo eerlijk ben ik ook.
Zeker. Ja, ik wil heel veel meer vragen stellen. Maar jij mag even uitblazen.
Ja.
En je mag een vraag aan Landa stellen.
Landa. Wat ik aan jou zou willen vragen is, waarom kies je ervoor om zo open te zijn over jezelf?
Omdat het zo fijn voelt. En dat klinkt heel plat, maar gewoon als je geen... kijk, je cureert wel een beetje wat je deelt natuurlijk, ondanks dat je heel open bent. Ik bedoel, ik hoef niet echt een foto van wat er in de wc ligt. Kijk, gewoon echt...
Het gaat gelijk weer over.
Ja. Oh, het zou me niet verbazen als er binnen een maand een...
Nee, maar gewoon taboes bespreken en open zijn over wat je meemaakt. Ten eerste, het levert zoveel herkenning op bij andere mensen, maar daar doe ik het niet eens echt voor. Ik doe het gewoon omdat het mezelf bestaansrecht geeft. Dat alle facetten van mezelf er mogen zijn. En dat is gewoon ook iets wat ik heb moeten herprogrammeren in mezelf. Dat was vroeger ook niet vanzelfsprekend dat je heel open en eerlijk bent. Het ligt er ook aan met wie natuurlijk, maar ja, als ondernemer zijnde helpt het ook gewoon om daar open en eerlijk over te zijn, zodat je, wanneer je de juiste mensen, nou, gewoon je spreekt mensen aan die daarop aangaan en zichzelf dan ook toestemming durven geven en wellicht ook klant worden van je, gewoon laten we eerlijk zijn.
Ja.
Maar oh, ja, uiteindelijk draait het allemaal om bestaansrecht. Gewoon. Dus open zijn is, ja, daarom doe ik dat. En ook omdat het gewoon een klein beetje steeds verder mijn comfortzone groter maken is. Aha. En dat is toch een fijn gevoel. Dat je gewoon jezelf mag zijn.
Ja.
Want dat inspireert me ook heel erg van jou.
Ja?
Ja. Het is gewoon, het is soms bijna een serie. Snap je? En dan elke dag komt er een nieuwe aflevering uit. Snap je het? Maar dan is het een, in mijn geval, gewoon een waardevolle serie. Want dingen die je deelt, volgens mij gisteren ook, deelde je iets omtrent. Welke woorden zoek ik? Je deelde gisteren iets over...
Wanneer ik iets mag posten?
Nee, misschien wel, maar voor mij was het een stukje dat sommige mensen bepaalde woorden gebruiken. En welke intenties zitten onder die woorden? Bepaalde spirituele woorden die nu, zeg maar, hot en topic. Ja, buzzword volgens mij.
Yeah.
En dat dus, het is gewoon, wat ik zeg, er komt elke dag wel iets uit jou, zeg maar. Je ziet altijd wel Landa bovenaan, maar het is ook voedend. En daarom was ik benieuwd van, oké, wat zit daar dan onder? Like, waarom kies je daarvoor?
Ja, nou dat is echt toevallig ook een thema waar ik op dit moment een beetje mee speel. Van wanneer is iets van nou echt vanuit... Ja, vanuit welke intentie wil ik dat delen? Inderdaad, is dat echt puur om mijn bedrijf te laten groeien? Of is het iets wat ik zelf aan het aankijken ben? En is het wel de bedoeling dat ik überhaupt altijd die post die ik dan schrijf deel met de wereld? Of is het eigenlijk iets wat ik voor mezelf dan eigenlijk heb opgeschreven? En hoeveel tijd wil ik nog aan social media besteden? En dat zijn echt de dingen waar ik nu mee bezig ben. Dus ik vind het zo mooi om deze feedback dan te krijgen. Want dan weet ik gewoon letterlijk gewoon deze energieuitwisseling terugkrijgen van, dus mensen hebben er ook daadwerkelijk wat aan. En of dat nou entertainment is, omdat het een serie is, wat trouwens een fantastische vergelijking is. Fantastisch cool. Of dat het gewoon iets anders teweeg brengt. Inspiratie, of dat er een inzicht mag landen, of een zaadje wordt geplant. Ja, ik vind dat wel echt heel erg leuk. En dan is Instagram toch wel weer heel erg leuk, hè? Soms dan... Dan baal ik er een beetje van hoe het dan tegen je werkt en hoe de dopamine-hit steeds moeilijker te voldaan voelt. Als je begrijpt wat ik bedoel, die verslaving.
Ja. Ja.
Maar ja, er zitten gewoon twee kanten aan.
Ja.
En die mogen er allebei zijn tegelijkertijd. Het kutte en het mooie.
Precies. En precies dit dus. Gewoon zo eerlijk als het maar kan, toch?
Ja. Wint er geen doekjes om. Dan kom je het snelste ergens.
Ja.
Terwijl, ja, we kunnen er ook lekker omheen lullen. Daar zijn wij ook goed in. Ik zit Emily aan te kijken. Misschien vrouw eigen. Ik weet niet. Nou is het nu natuurlijk tijd voor mij om jou een vraag te stellen.
Ja, kom maar door.
Kom maar door. Hoe zijn de mannen in jouw omgeving? En dan heb ik het over bijvoorbeeld je vader, je partner of broer of andere mensen die dicht bij je staan die toevallig dan man zijn. Ziet ze. Stiekem tussen neus lippen door, hebben we het steeds over ziet ze.
Echt, hè? Ja.
Maar wat merk je daarvan hoe zij op hun spirituele zelfontwikkelingsbewustzijnspad zijn? Merk je daar überhaupt iets van?
Oeh. Dat is echt een hele moeilijke vraag. Wat ik zie in de mannen die direct om mij heen staan, is dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Tenminste, niet op de manier zoals ik ermee bezig ben. En wat ik ook wel zie, bijvoorbeeld bij mijn vader, zie ik wel echt zo'n hele trage ontwikkeling komen. En ik denk dat het onder andere komt door mijn zus en mij. Of mijn zus en ik. Mij is natuurlijk niet het goede Nederlands nu. en ik merk dat mijn moeder daarin mee is gegaan de afgelopen anderhalf jaar. En dat nu zeg maar een beetje, ja, ook zijn worteltjes begint te vinden in mijn vader. Maar minimaal. En ik denk ook echt dat het een generatieverschil is. Mijn ouders komen echt wel uit een, ja, net na de oorlog, overleven, hele andere dingen om je mee bezig te houden dan die echte diepe zelfontwikkeling en stukken aankijken van jezelf. Ja, je leeft gewoon en je zorgt dat je het rondbreidt met elkaar. Daar komen zij echt uit. En ik zie dat in mijn broer ook terug. Die is, even denken, hoe oud is mijn broer nou? Ik moet even denken, hoe oud ben ik? Oh, hij is 45, wordt hij bijna. Mm. Hij is 9 jaar ouder dan ik. En ik weet niet. Ik heb het gevoel dat zeg maar de mensen tussen de 20 en 30 van nu, dat die het meeste ermee bezig zijn. En dat die wel zeg maar de olievlek of dat rimpeleffect creëren om zich heen. En daarmee hun oudere broers en zussen meenemen. En hun ouders misschien een beetje erin meenemen. Maar dat echt die, ja. Ja, ik zie het gewoon niet heel erg sterk terugkomen. Ik mis een beetje, ja, inderdaad het aankijken van waar komen bepaalde patronen van mij vandaan? Waarom reageer ik zoals ik reageer? Gewoon het zelf reflecteren, ja. Dat is er gewoon bijna niet. En als je dat niet hebt, dan kom je natuurlijk heel erg gauw in het wijzen naar de ander. Want die doet jou wat aan. En nou ja, dat is ook de energie waar ik een beetje in zit. Niet te veel over uitweiden, maar... Ja, ik zie het dus gewoon niet zo terug om mij heen. En ik heb ook niet, behalve Sietse, mannelijke vrienden. Nee, en ik ga natuurlijk wel om met bepaalde ouders op school. En daar zie ik het al wel iets meer. En die zijn ook, volgens mij ben ik ook een van de oudere moeders. Dat klinkt een beetje gek om te zeggen, want ik voel mezelf zo jong. Maar ik zie gewoon echt heel erg bij de eindtwintigers, begin dertigers, dat er echt wel een bewustzijnsontwikkeling aan het ontstaan is. En dat mis ik dus eigenlijk in die generatie die daar net voor zit.
Ja.
De 40-50ers.
Juist, ja.
En dan vooral bij de mannen.
Vooral bij de mannen.
Aan de vraag van Landa. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en ik weet niet hoe jij dat ziet. Dat is misschien wel leuk om jouw visie daar zo op te horen. Maar ik heb het gevoel dat mannen, maar daar ga ik dus heel erg invullen, dat zij zoiets hebben van, ja, maar dat is voor vrouwen, weet je wel. Want die houden van praten en die zijn van de emoties. En weet je, ik ben een man, ik ben stoer, dus ik doe dat niet. En dat is gewoon heel erg wat we natuurlijk ook allemaal met de paplepel in hebben gegoten gekregen.
Ja, misschien zit er ergens wel ook een soort van waarheid in, zeg maar.
Ja.
Als je naar de interne... Als je naar je interne systemen kijkt. Zeg maar, we hebben allemaal een interne man, interne vrouw en een innerlijk kind. Dus ja, de interne vrouw is inderdaad voor de emoties en gevoelens. En de man is voor het denken en het doen. Dus zeg maar, ergens hebben ze ook gelijk, vind ik.
Ja.
Maar ja, ergens ook weer niet. En dat stukje zit hem voor mij dus in het durven voelen. En zoals jij dat zegt, de 40-50ers om jou heen. Dat merk ik ook bij mij, zeg maar... Die generatie om mij heen, mannen dan, zijn niet bezig
nee.
met ja, en hoe noemen we dit? Aan jezelf werken, zelfreflectie, spiritualiteit. Ja, mijn generatie, ik ben zelf 28 en dan kom ik wel mannen tegen. Bijvoorbeeld tijdens psilocacao-ceremonies of ayahuasca-ceremonies. En nu ik dit zo zeg, merk ik dat ik wel eens een ayahuasca-ceremonie heb gedaan bij Metsanoma, bij Daphne. En tot mijn verbazing, we waren daar denk ik met 13 deelnemers. En de meerderheid waren mannen. Dus toen ik binnenkwam, ik had gewoon even een feestje, zeg maar, van... Zo, hè, boys, zeg maar, eindelijk. Ja. En dan was ik toch wel weer de jongste. Maar daar zag ik dan wel, ja, wat oudere mannen. Maar ja, ik ben zelf cabo. Jouw man is cabo, jouw kinderen zijn half cabo. Dat nog niet. Met een nadruk op nog niet, want ik voel wel dat het eraan zit te komen. Ja. Ook die generatie.
Ja.
Maar ik zie het niet zoveel, nee. Nee.
Nee, ik denk dat het ook echt afhankelijk is van waar je überhaupt woont. En in welke kringen je jezelf bevindt. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn broer, die woont echt in een dorpje in de Achterhoek. Waar gewoon... Ja, mensen zijn daar gewoon helemaal niet bezig met spiritualiteit. En weet je, dat het lijkt wel of het daar niet eens bestaat.
Nou, daar wil ik op inhaken. Want... Wat ik zie ineens weer voor me dat ik op vakantie was ergens op de Veluwe en dat het daar echt zo ontzettend mooi was en dat we een wandeling gingen maken. Maar ik zag daar wat huizen en wat tuinen. Ja. En ergens is dat toch weer dichter bij de natuur dan wanneer je in de Randstad woont. En de natuur is natuurlijk gewoon, mensen staan er niet zo bij stil, maar dat is gewoon spiritualiteit.
Ja.
Dat is gewoon een spiegel van jouw binnenste.
Ja.
Dus misschien... Geef je dan niet die buzzwords, om het zomaar weer even te zeggen. Maar gewoon iemand die wel een moestuintje heeft, maar voor de rest gewoon een grote vent is, die niet zo voelt, zeg maar.
Ja.
Kan wel op die manier met zijn handen in de aarde heel spiritueel zijn eigenlijk.
Ja.
Dat vind ik weer grappig om over na te denken. Want het is wel makkelijk oordelen van een afstandje, maar eigenlijk weet je niet wat iemand in zijn binnenste meemaakt.
Nee, dat is zeker zo.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dit zo zegt. Ja. Ik vind het heel mooi dat je dit zo zegt, omdat... Omdat ik het ook zo zie, zo van iedereen zit op zijn eigen level.
Mm-hmm.
Ja.
En ik geloof dat spiritualiteit zeg maar, alles is.
Ja.
Dus ja, ook inderdaad, in de natuur bezig zijn. Dat is ook een vorm van spiritualiteit. Want hoeveel mensen hebben issues met aarde?
Mm-hmm.
Dus wat nou als je naar zo'n guy gaat in de Veluwe, zeg maar. Die dan jou net dat setje kan geven. En dan heb je het weer over zo'n soort ecosysteem. Dus... Ja, ik denk iedereen op eigen level.
Ja.
En ik denk dat voor mij persoonlijk een goede les is om te leren en te accepteren.
Hmm.
Van wil niet dat mannen ook naast mij liggen op zo'n matrasje en 7 uur lang, zeg maar, gaan reizen.
Ja,
Maar dat iedereen het op zijn manier doet eigenlijk.
Ja.
Dus ja, en ik hoorde jou dat net ook zeggen, en dan moest ik denken aan levensomstandigheden. Dat inderdaad, onze ouders die hadden hele andere levensomstandigheden dan dat wij nu hebben. Dus ja, ik weet dat mijn ouders echt naar de kerk gingen. En ik moest dan mee op zondag. Dat wilde ik niet, maar je gaat gewoon mee, want wij bepalen voor jou.
Ja.
En dat was waarschijnlijk voor hun spiritualiteit of contact met dat onzichtbare.
Ja.
Dus...
Ook grappig, hè? Want spiritualiteit, dat wordt eigenlijk, gaat dat hand in hand ook met religie op een bepaald level. En ik heb dus op mijn e-reader een bijbel gezet. Ik dacht, ik ga hem gewoon weer eens lezen. Ik heb wel vroeger de verhalen op school gehoord en dergelijke. Maar ik las zo, het was een soort van hergeschreven in een beetje normale taal, dat je het gewoon beter tot je kan nemen. En ik las gewoon die eerste bladzijdes. Gaat het?
Ja. Even boeren.
Boeren, lekker loslaten. Nee, maar ik las zo en een aantal dingen gewoon spraken me gelijk al tegen. Terwijl ik er heel open-minded in ging. Gewoon hoe dan een vrouw uit de man is genomen, zeg maar, uit zijn rib. En eigenlijk ondergeschikt werd. Zo voelde het, kwam het bij mij over aan de man. En ook over dat ze dan gegeten had aan van die boom van van kennis van goed en kwaad. En dat dat eigenlijk niet mocht. En hoe God eigenlijk, ik zie hem echt, terwijl ik dat lees, voor me als een soort van boze kleuter. Die zegt, jullie hebben aan die boom zitten eten. En dat mag helemaal niet. En toen dacht ik van, wow, oké. Okay. Ik weet niet of ik de rest van dit boek moet lezen, man. Gewoon, ik ken de verhalen. Ik vind het echt prachtige verhalen. Sommige die ik me kan herinneren. Maar ja, religie is dan toch echt wel weer iets anders dan hoe wij spiritualiteit invullen. En ik geloof ook in God, hoor. Daar is het, dat is het, maar het heeft niets met religie te maken, voor mijn gevoel.
Nee, ik denk dat het verschil is dat er heel veel soort voorschriften zijn aan religie. Bijna voorwaarden misschien wel.
Ja.
Hoe je dient te leven. En allemaal volgens mij vanuit goede intenties. Om de wereld een mooiere plek te maken. Maar ik heb een soort van natuurlijke afkeer tegen alles waar ik...
Wat moet.
Van moet. Weet je, waar ik een soort van... Ik voel een soort van verdrukking van je moet zo leven. Of je moet zo handelen. Of je moet... Terwijl ik geloof echt oprecht dat op het moment dat je geboren wordt en jouw ziel landt in het lichaam, dan ben je gewoon puur. En dan heb je gewoon een natuurlijke drang om de dingen op een goede manier te doen. En we zijn zo erop gefocust om, nou ja, van kleins af aan mensen al te gaan kneden en te gaan vervormen tot, nou ja, wat je dan als volwassene mag gaan worden.
Ja.
Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er gebeurt als we een hele generatie op de wereld zetten waar niets aan gekneed wordt. Of tenminste niet zoveel aan gekneed wordt.
Ja, ik wil er een beetje op inhaken, want ik geloof niet dat iedereen helemaal puur zuiver goed is. Ik denk wel de meeste mensen, hoor. Maar er zitten gewoon wel wat mensen tussen met psychopathische trekjes, narcisme. En die zijn heel...
Geloof je dan dat ze daarmee geboren worden?
Ja. Ja. Ook omdat je natuurlijk meerdere vanuit vorige levens dingen worden doorgegeven.
Hmm.
Dus dat... Ja, dan gaan we gelijk heel erg filosofisch, spiritueel lopen brainfarten. Maar ja, ik geloof wel dat die invloeden daar in een mensje al kunnen zitten.
Ja.
Dat niet iets is wat per se in dit mensenleven moet gebeuren. Maar er zijn gewoon echt letterlijk psychopaten. Ja.
Ja, ik geloof dat ook wel. En dan geloof ik dat zielen dat hebben, maar niet de mens, zeg maar. Snap je? Dus dat, ik geloof dat de mens wat geboren wordt wel zuiver en nieuw en puur is. Maar de ziel wat in de mens leeft, die heeft al die dingen meegenomen vanuit vorige levens, et cetera. En ik geloof dus dat je bepaalde spelletjes uitspeelt, bepaalde lessen doorleeft. Mm-hmm. En dat op een gegeven moment ben ik gaan kunnen inzien dat alles wat fucked up is in deze wereld, en zoals je net zegt, narcisme of psychopaten, zeg maar verkrachting en alles wat verschrikkelijk aanvoelt om naar te luisteren, dat daar allemaal iets moois in zit en dat het allemaal een bedoeling heeft.
Ja.
Lukt me nog niet altijd, moet ik wel ook eerlijk zeggen, maar ik geloof daar wel in.
Ja, ik geloof dat ook. En dat is echt, daar heb je echt een open mind voor nodig.
Ja.
Ja, open mind, maar vooral ook echt een open hart.
Ja.
Want daar doet het meestal pijn, zeg maar, in je hart, dat je het niet kan vergeven.
Ja.
Niet kan begrijpen. Hè? Ja. Wanneer je films kijkt, van ja, what the fuck, je zit er gewoon helemaal in. En het heeft gewoon een bedoeling.
Ja.
Dat is waar ik in geloof, het heeft gewoon een bedoeling.
Ja.
En uiteindelijk een mooie, liefdevolle bedoeling. Ja. Maar kom daar maar.
Ja,
kom daar maar als je, hè, wat je net zegt, bijvoorbeeld als man zijnde. Want ik geloof ook wel in deze wereld waarin we zitten, dat er meer vrouwen zijn. En dat vrouwen elkaar makkelijker vinden en opzoeken.
In dit subwereldje.
Ja, in dit subwereldje, onze bewustzijnswereld. En dat het voor mij als man bijvoorbeeld wel uitdagender is om die mannen om me heen te vinden.
Ja.
Dus dan heb je het ook wel over een lonely trip.
Ja.
Daarin. Dus ja, vind dan maar je weg.
Hoe doe je dat? Heb je nu ook echt jouw mannentribe gevonden?
Nee. Nog niet. En ook nadruk op nog. Ik geloof dat dat wel komt. Maar nog niet. Ik heb mijn vrouwentribe gevonden. Ik ben in mijn leven ook zo erg omringd door vrouwen. Mijn vader die heeft ook 9 kinderen, waarvan 2 jongens. Dus ik heb ook, wat is het? Ik heb 6 zussen en een zusje. Heel veel nichten. Dus altijd wel met vrouwen omringd geweest. En ook nu, wanneer ik bijvoorbeeld, hè, Magda kennen jullie ook. Bij haar volg ik ook de jaartraining. Mm. Dan ben ik ook de enige guy in de groep. En dan ben ik op een gegeven moment aan gewend geraakt van, ja joh, het is zo. Maar dan ga ik me gewoon daarmee verbinden, merk ik. Ja. Dan verbind ik me maar met de vrouw. En ik heb zoiets van, ik mag mijn eigen mannelijkheid heel erg zelf gaan ontdekken. Alsof dat wellicht mijn zielenthema is. Van, doe het maar even alleen. Mm. Want ik ben ook omringd met mannen natuurlijk. Ik heb gewoon vrienden en familie. Maar van een aantal heb ik ook afstand genomen. Mm. Wat gepaard gaat met pijn. Maar wat ik ook zo weer zou doen. Mm. Merk ik ook wanneer ik erop reflecteer op dat proces. En dus ja, het voelt heel erg lonely nu met mannen om me heen. Maar ik geloof dat het ook wel ergens goed voor is.
Ja, hoe reageren de mannen in jouw omgeving op wat je nu deelt. In gang hebt gezet en wat je deelt?
Nou, ik begon, wat is het, 4 jaar geleden, dus op mijn 24ste begon ik met zelfreflectiebijeenkomsten. En ik werd daarin gezien. Ik kreeg credits van mannen om me heen, van hey, weet je, lekker bezig. Maar als ik dan terugkeek op een jaar lang workshops en events, dan was 80% was vrouw die was gekomen. Dus dat eigenlijk. Ja. Ik kreeg liefde van de afstand. En ik kreeg niet echt liefde vanuit deelname, zeg maar. En dat is eigenlijk wel tekenend voor ja, mijn proces met de mannen om me heen eigenlijk.
Ja. Want wat zou je het allerliefste willen?
Wat ik het allerliefst zou willen is dat ik met een groep mannen vaker bij elkaar kom en dat we open zijn over wat we denken, over wat we voelen, wat we meemaken. Dat we met onze handen vast in elkaar zitten en er gewoon zijn.
Dus echt als een mannencirkel. Of ook gewoon heel laid back van, hey, we komen vrijdagavond lekker samen. We gaan geen alcohol drinken, maar we gaan met elkaar lekker op een mannelijke manier verbinden.
Ja, en dan dus, wat is dan mannelijk, zeg maar? Ja. Want wat ik heb geleerd is inderdaad, hè, je zegt al geen alcohol. Dus zeg maar, mijn brein zegt ook van, ja, zeg maar, dat moet wel of zo. Alcohol hoort er bijna maar, bij.
Stom, hè?
Maar dat, ja, verdovend maar iets. Dat is dus niet zo.
Nee.
En ja, chips, snacks, zeg maar, het zijn meestal dat dingen. Voetbal, sport.
Ja.
Maar wat nou als we het gaan hebben over die pijn die we hebben?
Ja.
Dat.
Ben je bekend met de mannencirkel die in Nederland gehost wordt?
Nee.
Het bestaat.
Uh-huh.
Ja. Ja, en daar komen dus heel veel. Oké, dit is volgens mij een aflevering van hoe heet dat programma? Boeddha in de polder. Ik ga hem voor je opzoeken. Maar volgens mij, het is een NPO-programma. En die man is gewoon zo'n presentator. Gaat dus allemaal spirituele, om het zo maar even plat zeggen, events en behandelingen en gewoon mensen langs. Maar ook de mannencirkel zit daarin. En daar zie ik dus gewoon, ook Rudy van Pelle Surf Shack, die heb ik daar in die aflevering gezien. Maar dan zie je dus die mannen onderling in een mannencirkel mannen dingen doen. Die wij als vrouwen misschien niet zo snel doen. Zoals bijvoorbeeld ook met stembevrijding schreeuwen.
Ja.
Wow, dat is echt zo'n warrior, krijger ding. Daar zit heel veel power in.
Ja.
Nou, mijn vriend, die wil daar van lang van zijn leven niet gevonden worden. Die heeft daar echt, die rent dan wegwezen hier. Ik wil het allemaal niet. Veel te confronterend, veel te hard. Maar ja, ik denk wel dat jij daar helemaal tussen past. Op jouw manier. En met je eigen inbreng. Je hoeft het echt niet gelijk mee te doen helemaal precies. Maar gewoon, het bestaat. En ook niet alleen witte mensen zie ik daarin, mannen.
Mm-hmm.
Ook gewoon, volgens mij heet die oprichter Sali. Weet niet
ik
meer
heb
uit mijn
nooit
hoofd.
Gezien. Die
bijzondere
aflevering.
Naam.
Ja, Sali. Ja.
Toch?
Mooie naam, ja.
Ja, maar zoiets lijkt mij dus heel tof om bij te wonen, om onderdeel van te zijn.
Ja.
En in dit proces geloof ik dus ook echt van, weet je, Joe, aan de ene kant zeg maar, heb je dat niet, aan de andere kant zoek je dat misschien ook niet zoveel. Dus wees maar gewoon wie je bent en het komt wel naar je toe.
Ja.
Snap je? Dat jij dit nu zo vertelt, dan heb ik zoiets van, ja, inderdaad. En als ik dus niet deed wat ik deed en was wie ik was, zou ik hier ook nooit achterkomen, zeg maar.
Klopt.
We onderbreken dit gesprek eventjes, want als jij luistert naar een podcast over zelfontwikkeling, zelfliefde en spiritualiteit, dan is dat vast met een reden. Misschien hou je ervan jezelf te ontwikkelen, omdat het ervoor zorgt dat je steeds meer jezelf durft te zijn. Ook als je intimiderende werkgever voor je staat. Misschien wil je wel afscheid nemen van oude patronen of onzekerheid, of schaam je je bijvoorbeeld voor je emoties die te pas en te onpas omhoog schieten. Of je houdt gewoon van het mysterie rondom spiritualiteit en je wilt er meer van afweten. Want eigenlijk voelt dat gewoon als heel iets bekends. Maar in jouw omgeving is er niemand die je er meer over leren kan. Wat de reden ook is dat je luistert, wij geloven dat jij pas echt goed tot jouw recht komt als je leeft vanuit jouw essentie, afgestemd op het ritme en de cyclus van de natuur.
Roer een snufje humor, een lepeltje hekserij, een paar dozijn aan rituelen en een flinke scheut innerlijk werk in een heksenketel en dan heb je de formule voor de Sacred Self-Love Journey. Het is het jaarprogramma waar je de seizoenen volgt, je mindset verrijkt en jezelf weer leert zetten op nummer 1. Kies je voor de Sacred Self-Love Journey, dan kies je ervoor om jezelf volledig te leren omarmen, stap voor stap op jouw tempo. Je ontvangt de tools om oude patronen en beperkende gedachten te transformeren, zodat je vol zelfvertrouwen en zelfliefde de regie over je eigen binnenwereld in handen krijgt. Elke maand ga je aan de slag met thema's die passen bij de tijd van het jaar. En dan kan je denken aan innerlijk kind, schaduwwerk, authenticiteit, balans, bloei en we hebben nog veel meer voor je. Naast de maandelijkse video's en audio's die kort zijn, hè, en to the point, want tijd is schaars, we know, vieren we online met elkaar 4 keer per jaar een heksenfeest. Je ontvangt maandelijkse groepscoaching en kom je in een warme community van alweer bijna 90 personen op Instagram. Ook krijg je als bonus gastlessen van experts over thema's zoals tarot en hoogsensitief zijn. En tot slot blijf je forever toegang houden, zodat je het programma jaarlijks kunt blijven volgen, zodat je de lessen van de natuur diep kunt integreren. Maar 4 keer per jaar gaan de deuren open. Ga naar sacredschool.nl en meld je aan voor de wachtlijst om een mooi aanbod te ontvangen zodra de magische poort weer open gaat.
Dus ja, en daarom...
Is je human design ergens?
Zo.
Ben je een generator of een manifesting generator? Ja, dan is dat generator. Inderdaad gewoon jouw strategie, hoe dat dan heet. Jij moet wachten op dat het op het komt naar jou toe.
Ja, to respond.
Door je leven te leven.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik zie ook gelijk...
Human design.
Ja, leuk hè.
Heerlijk. Elke aflevering komt het wel terug.
Ja, en altijd door mij.
Ja, maar ik zie ook heel erg... Ik volgde een tijdje iemand die volgens mij op Maui woont of zo, geloof ik. Echt niet in de buurt. Mm-hmm. En je had ook van die mannen, ja, weekenden echt. Zeg maar retreat weekenden. En gewoon, er is zo'n krachtig filmpje... Ik kan het je niet met je delen, want ik weet echt niet meer wie het is. Op een gegeven moment heb ik het ontvolgd.
Yeah.
Maar dat filmpje was zo krachtig. Daar zag je echt die mannen, zeg maar. Er was gewoon één iemand die echt iets moest releasen gewoon. Die zat met iets, met pijn. En ze hielden hem echt zo vast aan zijn armen. Ja, je kan niemand die het ziet wat ik doe natuurlijk. Maar ze hielden hem echt zo aan de armen beet. Yeah. En gooi het er maar uit. En die man ging helemaal schreeuwen. En echt, die werd razend. En iedereen stond zeg maar in een cirkel zo eromheen met handen op de schouders. En het raakte me zo om dat te zien,
ja.
Dat ik dacht, dit is gewoon de mannelijke vorm van emoties doorvoelen. Hoe vrouwen bij elkaar knuffelen en huilen en weet je wel?
Ja.
Dit is gewoon de mannelijke kant. En nou ja, jij zei het net al, alle mannen, alle mensen, hoe je ook hoe noem je dat, definiëren...
Elfjes mogen ook.
Ja, elfjes mogen ook. Iedereen heeft die mannelijke en vrouwelijke kant in zich. En ja, ik vind het zo zonde dat het zo onderdrukt wordt.
Ja.
Ja.
En wat gebeurt er ook als je het
precies
zo lang onderdrukt?
En wat jij net ook zei, weet je, bijvoorbeeld alcohol en zeker... Ja, niet om iedereen over één kam te scheren, maar als ik kijk naar de Caveriaanse mannen om mij heen...
Ja.
Hoeveel alcohol zij drinken,
ja.
Om te onderdrukken. En maar niet alleen alcohol, hè? Je hebt ook blowen of mensen die drugs gebruiken, maar gewoon om maar niet te voelen.
Ja.
Of dat ze seksverslaafd zijn, gameverslaafd.
En niet ineens alleen dat. Gewoon, nou, mijn vader bijvoorbeeld, een man van 63. Op zich nog wel een vrij jonge verschijning. Maar ik heb hem dus hier een keertje uitgenodigd op de behandeltafel. Ik zeg, pa, ik wil gewoon oefenen. Ik wilde gewoon eigenlijk op een hele sceptische man energiewerk. Gewoon kijk maar wat er gebeurt, weet je wel. Vind ik gewoon,
en hij stond ervoor open.
Hij stond ervoor open, hij heeft hier lekker gelegen en zo, maar... Het was zo grappig, want hij was de hele tijd... Ik was access bars aan het geven, dus dan ben ik bij het hoofd bezig. Ik druk zachtjes drukpunten in.
Ja.
Hij bleef maar gewoon lekker naar het plafond kijken, af en toe praten en zo. De meeste mensen die ik hier op de behandeltafel heb, die liggen binnen 15 minuten te snurken. Omdat het zo ontspannen is. Maar hij bleef maar gewoon... Nou, anyway, dus naderhand had ik een gesprekje met hem. Wat voelde je? Wil je er wat over delen? Maakt niet uit. Hij zegt, ja, maar helemaal niks. Helemaal prima. Ik vond het ook wel gewoon grappig en leuk om even met mijn vader zo te zijn en aan zijn hoofd te zitten. Maar... om een lang verhaal kort te maken. Ik vroeg naar de hand, hoe ga je om met voelen? Voel jij wel eens? Wat is voelen voor jou? Weet je, want je moet eigenlijk dat eerst nog gaan ontleden van wat is het, voordat je hem daarover na kunt laten denken van wat is het nou eigenlijk? En mijn vader is iemand die doorgaat. Hij slaapt wel veel. Hij is echt wel iemand die zo een tukkie kan doen en ligt op de bank te slapen. Mm. Maar echt doorvoelen wat hij allemaal meemaakt, dat zie ik hem niet doen. En dat is ook niet iets wat hij geleerd heeft. Dus dat is ook helemaal... Daar zit, ja, ik wil hem daar ook niet voor shamen. Want dat is gewoon echt die generatie. En ja, uiteindelijk heeft hij nu best wel wat lichamelijke klachten. En ik heb zo'n boekje liggen. Dat boek heet Je lichaam zegt, hou van jezelf. En het zijn 500 verklaringen voor metafysisch, noemen ze het, ik kan het net niet zien, maar spirituele en emotionele verklaringen voor 500 lichamelijke klachten. Mm. En metafysische klachten, geloof ik. Maar goed, als ik dan lees bij zijn klachten, dan die beschrijving, die vat gewoon in één zin samen wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt. En dat vind ik zo bizar. En ik ergens dan wil ik hem dan natuurlijk gewoon ontzien. Dan wil ik gewoon zeggen, pa, ga dit en dit en dit doen. Maar ik kan hem dat niet forceren. Dat doe ik ook helemaal niet, hoor.
Heb je het wel gezegd?
Ik heb het wel laten lezen aan hem en zo. Maar hij is daar gewoon... Ja, ik vertrouw er dan op dat ik een klein zaadje plant. Ja. En dat bij hem vanzelf... Ja, op dit moment is zijn haar aan het uitvallen. Gewoon, hij wordt kaal. Maar gewoon plukken, hè? Het is echt zo'n... Ja, wat het dan precies is... Een bijwerking van een medicatie voor zijn andere klachten. Ja. Oh mijn god, dit is het resultaat. Dit is gewoon het resultaat van niet doorvoelen.
Ja.
Thanks voor dat je dit deelt over je pa. Want ik geloof ook in dat elke dochter, zeg maar, dochter-vaderband en de zoon-moederband.
Ja.
En het is gewoon iets persoonlijks wat je deelt. Dus ik voel dat ik dat wil delen. Thank you. Mm. En wat ik ook merkte net bij mezelf toen ik je hoorde spreken was dat wij mannen, en dan heb ik het over echt wij mannen, maar dus ook onze interne man, ons hoofd, ons brein, die heeft die bedding nodig. Die vrouwelijke bedding, die inderdaad die knuffel van, weet je, kom maar, zeg maar. En wij hebben moeite om meteen daarna toe te gaan. Meteen naar de emotie toe te gaan. Net een blaadje wat valt, maar niet straight naar beneden valt als een baksteen, maar zeg maar zweeft van links naar rechts. Zo gaan wij mannen ook naar emoties toe. En we hebben die tijd nodig. En daar geloof ik in dat we dat hebben als mens. Om nu een soort van filosofisch te klinken, maar dus ook als ziel. Dat wellicht de stap die bijvoorbeeld jouw pa in dit leven heeft gezet door bij zijn dochter op de behandeltafel te gaan liggen, is als mens misschien een, niet zo groot of zo, maar misschien in zijn zielenproces is dat heel wat. Snap je hem? En zo ben ik op een gegeven moment ook naar het leven gaan kijken van, ja, we hebben gewoon een soort van meer tijd nodig om naar de vrouw te gaan. En ik denk andersom dus ook. Voor de vrouw, zeg maar, de man heeft zoiets van, ja, snap mij dan. En de vrouw heeft zoiets van, maar voel je wel wat ik zeg? En hoe maak je dan die verbinding, zeg maar? En ik merk dat wel een heel groot stuk is. Want ik heb mijn vader op een gegeven moment vragen gesteld. 2 jaar lang ging ik met hem zitten. Gingen we eten. Vooral bij de bazaar op de Witte de Wit. Mm. En was ik gewoon benieuwd naar vroeger. Waarom zijn dingen gegaan zoals ze zijn gegaan? Waarom zijn dingen niet gegaan zoals ze niet... Ik ging allerlei vragen stellen. Ik durfde dat kind te zijn dat soort van bang was voordat ik misschien brutaal was. En ik stelde gewoon vragen. En toen kreeg ik een open vader. En zag ik af en toe natte ogen, zeg maar. Van, hè, zag ik dat nou goed?
Ja.
En toen besefte ik dat hij ook voelt. En hoe hij dat op zijn manier doet. Ja. En vandaar dus ook wat ik in het begin zei van, iedereen zit op zijn eigen level.
Mm-hmm. Ja.
En Joe haalt die oordeel eraf.
Ja.
En gaat maar kunnen zien. En nu zeg ik het makkelijk, maar het is gewoon uitdagend.
Ja. Ja.
Om zonder oordeel te leven.
Ja. Mm.
Maar dat merk ik wel bij mannen van, wij gaan eerst pootje baden. Mm. Ik zie de vrouw gelijk bommetje doen. En ik zie de man gewoon, zeg maar, nageltje baden, teentje baden.
Is een teen, ja.
Je hebt toch eerst gewoon die nagel nog, dan ja. Die teen.
Het kost gewoon misschien wel een lifetime.
Ja.
Precies.
Want en misschien willen wij ook wel gewoon te snel en te veel dan. Tenminste, als ik voor mezelf spreek.
Ja, en dat is een onderzoek wat je zou kunnen doen in jezelf, geloof ik dan van, Is mijn vrouw in mezelf, zeg maar, kritisch voor de man in mezelf? Van ja, schiet nou op, regelt nou, kom op. En dat je dat dus soort van projecteert dan naar buiten.
Mm.
En ik denk dat dat voor mooie inzichten kan zorgen.
Mm. Ja,
zeker.
Ik denk ook dat mijn partner, die op zich wel open staat, en ik kan alles tegen hem zeggen, zelfs al praat ik over reptilians, dan zit hij altijd te lachen. Dan heb je haar weer, weet je wel. Ik kan alles zeggen over spiritualiteit tegen hem, maar hij gaat er niet in mee. En dat is oké. En hij houdt me daardoor ook wel echt met twee benen op de grond.
Ja.
Omdat, ja, weet je, ik heb een open hoofd. Ik kan alles van elke kant bekijken en begrijpen en in de war zijn tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar ik verkondig niet de waarheid, zeg maar. En hij heeft wel een hele steady, nou, hij heeft gewoon een gedefinieerd Ashna Center. Dus hij weet gewoon, hij heeft gewoon een vaste kijk. En hij staat ook wel open voor mijn visie. Maar hij moet eerst dan even, misschien wat jij zegt met dat blaadje, even heen en weer bewegen voordat hij landt op de grond. En wat wilde ik nou eigenlijk zeggen hiermee? Dat ik daar gewoon die down-to-earth benadering geeft wel een fijn tegenwicht, zeg maar, een balans.
Ja.
In hoe snel ik ga. En hij houdt me dan een beetje, hij remt het een beetje af.
Ja.
En dat is ten goede,
ja,
denk ik.
Wellicht is dat de dans die jullie dansen in het leven.
Ja.
Want heb je wel eens aan hem dan gevraagd wat jij voor hem betekent, symboliseert? Welke uitdaging jij voor hem bent? Want nu zeg je dus van, hij houdt je met beide benen op de grond.
Ja, nee, maar hij vertelt het uit zichzelf ook wel eens. Vind ik heel mooi dat hij dat doet. Hij is echt wat dat betreft heel, naar de buitenwereld komt hij over als een verlegen persoon. Niet altijd trouwens, maar of een heel een beetje gemeen, zeg maar. Soms kan hij echt wel een beetje grof uit de hoek komen. Maar dat komt ook ergens vandaan. Maar nee, hij vertelt wel gewoon heel open over hoe geïnspireerd hij raakt door mij. En hoe ik mezelf mag zijn. En ook, ja, we zijn nu 10 jaar samen. En ik ben gewoon weet ik veel, hoeveel verschillende mensen geweest.
Ja.
Ik ben ineens veganistisch gaan leven, weet je wel. Van iemand die heel veel spareribs onbeperkt naar binnen werkte. Naar iemand die dat gewoon compleet niet meer doet.
Ja.
En dan ineens van in loondienst ineens hekserij weer omarmen. Nou, ga maar met zo'n vrouw, weet je. Die dat helemaal belichaamt. En hij vindt dat gewoon bewonderingswaardig. En dat zegt hij ook gewoon. Dus
ja.
Daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Fijn. Ja. Fijn.
Want hoe is dat in jouw relatie? Want jij gaat ook met een hele bewuste vrouw.
Ja.
Die volgens mij ook het jaar training bij MECTA doet.
Klopt, we doen het ook samen.
Wauw.
Dus dat, waarom ik lach, is, wij leven gewoon ook echt. We hebben ook onze zoon Noah van 1,5 jaar. En dan, ik hoef niet te vertellen hoe het is om ouderschap, maar je gaat maar door en soms weet je niet in welke maand je bent en wat er gebeurt. Maar wanneer je dan even omhoog stapt en reflecteert. En daarom moest ik dus net lachen van wow. Wat een diepte zijn wij samen aan het belichamen of zo. Zeg maar, hoeveel moed moet je hebben om samen zo'n jaartraining te doen? Want bij zo'n jaartraining is spiegelwerk. Hè? Je gaat jezelf aankijken en dus ook in relatie.
Ja.
En je deelt dus ook delen van jezelf waar je niet eens van wist dat je die wellicht had, zeg maar. Maar dat is wel de veiligheid die ik altijd had gemist en nodig had. om me zo open te kunnen, gewoon om zo open te kunnen zijn in het leven eigenlijk.
Ja.
En het zit hem echt in dat stukje veiligheid. Dat stukje veiligheid van, hey, weet je, voordat ik mijzelf nog begrijp, ben ik gewoon oké. Mag ik er gewoon zijn? En dat is wat ik nu ook heel erg merk in mijn eigen, in mijn eigen ondernemersleven. Van, er is een fase dat je al goed genoeg was voordat je dingen deed. Ik hoorde ooit een spreker zeggen, voordat jouw moeder wist dat jij in haar baarmoeder was, had God jou al geroepen en daar naartoe gestuurd. En die timeframe, zeg maar, daar was je dus al gekozen, al goed genoeg. En ik merk dat ik dat nu steeds meer aan het voelen ben, ook in mijn relatie met haar. Van, ik hoef niet 10 push-ups te doen en dan ben ik die toffe guy of zo. Ik ben het al. Zo omschrijf ik een beetje de relatie. Dit is wat ik nu voel om naar boven te komen. En we durven het. Ik ben heel trots op ons twee. We durven het echt. Ik ben 28, zij is 25. Dus we hebben het ook gewoon over jonkies, zeg maar. daarmee wil ik ook niet zeggen dat jullie oud zijn. Maar weet je, we durven het. En dan is het dus ook heel fijn om... dan voelt het ook wel genoeg of zo. Dan voelt het ook wel genoeg. Ja, die eenzaamheid is er van, ja, ik zou meer mannen om me heen willen die dat ook doen. Mijn moeder is 55 en ik weet nog dat ik het heel spannend vond om te zeggen dat ik een psilocacao-ceremonie deed bij haar, bij Magda. Ik kwam thuis en ik had geen nagels, maar ik weet niet wat ik eraf beet. Zo spannend vond ik het om tegen mijn ma te zeggen dat ik net drugs had gedaan. Want zo dacht ik er eigenlijk nog over. Van psilocacao, dan doe je drugs. En dat is niet goed, want dat mag niet. Maar ik had in mezelf geloof van, weet je, dat het is niet negatief. Het is iets heel moois. Alleen nu nog die stap om dat tegen mijn moeder te zeggen. En ik zeg het stotterend, zweet onder mijn oksels. En mijn moeder zegt, ik wil ook.
Oh, wow.
Dus ik hoefde niet zo bang te zijn, zeg maar, die hele autorit van daar naar hier. Nog wachten in de auto, langzaam doen met sleutel. In, zeg maar, hè, dat proces van zo, bestaansrecht noemde jij net ook. En die veiligheid van, zo, ik kan gewoon mezelf zijn, man.
Ja.
En ik denk dat wanneer een man die veiligheid voelt bij de vrouw, dat die man die veiligheid ook er kan laten zijn voor de vrouw. En dan heb je die dans. En die dans heb ik samen met Elidia. En soms is het nog spannend om te dansen, maar we dancing.
Nou, wat denk je dat er nodig is om die veiligheid te voelen? Wat heeft een man nodig om die veiligheid te voelen bij de vrouw?
Het moment dat ik voelde bij Elidia in dit geval van, hey, ja, gewoon ja, zij is het, deze connectie is het, was dat zij zich bijna schaamde, maar dat ze echt, zeg maar, ik kwam een keer bij haar thuis. In de avonduren en gingen we chillen. En ze had dat niet verteld tegen haar ouders. En de dagen erna zat ze er heel lang mee van, ja, ik heb het niet tegen mijn ouders gezegd, man. En toen klikte het voor mij van, wow. Zij respecteert haar ouders zo erg. Ja. Want ze heeft nu het gevoel alsof ze geld van hun heeft gestolen, zeg maar. En ze wil daar open en eerlijk over zijn. En hoe ik dat besefte ik ook van, joh, ze respecteert zichzelf dus ook heel erg. Ze eert haar voorouders, haar opvoeding, waardoor je ook jezelf respecteert. Want je bent 50% je moeder, 50% je vader. En toen klikt het voor mij van, ja, zij houdt zoveel van zichzelf, dat ze ook van mij zou kunnen houden. En ik ben ook zo iemand die zoveel van zichzelf houdt, dat ik ook van haar zou kunnen houden. En ik geloof dus, om antwoord te geven op je vraag, dat de basis is van zo'n veilige connectie samen.
Mm-hmm.
Hoe gaat iemand met zichzelf om? Ja. Want zo gaat diegene zeker ook met jou om.
Ja.
Ja.
Zo, dat is een inzicht.
Mm.
En ik, wat ik zeg, ik dus als man, ik besefte van, ja, dat is wat ik nodig heb. Die safety.
Ja.
Als jij jezelf weg kan drinken in alcohol, dan kan je mij ook wegdrinken in alcohol of zo, snap je? Dat? It makes no sense niet wat ik nu zeg, maar dat is een onverklaarbaar energetisch proces wat je dan merkt. Dus ja, zelfreflectie is ook wel key.
Ja, zeker. Wat raad je aan als iemand dit luistert nu, die zichzelf herkent in die beschrijving, die zichzelf dus wegdrinkt, eventueel. Hoe je, als je dat dan toch anders wilt doen, wat dan een eerste stapje zou kunnen zijn? Praktisch gezien.
Ik moet denken aan Mitchell, want ik heb ook zijn podcast beluisterd met jullie. En ik weet nog, toen bij de ayahuasca-ceremonie die ik bij hem deed, zei hij tegen mij, bij ayahuasca ga je wel eens spugen toch, overgeven, kotsen.
Purtje.
En hij zei van, spreek met dat wat in de emmer ligt. Zeg maar, voer een gesprek ermee. En dat gaf gewoon inzichten. Dat gaf antwoorden. En dat is wat ik als praktisch dingetje wil meegeven. Ga eens in gesprek met die alcohol.
Dat is de bel.
Someone's early.
ga eens in gesprek met die alcohol die je drinkt. En ga er gewoon mee in gesprek van, wat doe je hier?
Ja.
Zeg maar, wat wil je van mij? Ja. Ga maar in gesprek.
Ja, mooi.
Ja.
Ik merk dat ik helemaal... ik word heel erg geraakt door wat je zegt. Ja. Gewoon, ja. Omdat ik gewoon om me heen heel veel dingen zie gebeuren. En het lijkt wel of je er nu... of je de woorden aangeeft wat ik om me heen zie gebeuren. Dus dat is echt super mooi. Dank je wel. Dank je wel daarvoor. Hey, ik ben heel erg benieuwd... kun jij een toelichting geven aan het werk wat jij doet, wat jij wilt verspreiden? Waar kunnen mensen voor bij jou terecht?
Dankjewel voor deze vraag. Ik ben zeg maar, online op social media te vinden onder mijn naam Joa da Vega en ook onder Self-Acceptance. En waar ik mij nu voor inzet is om terug te gaan naar het hart. En de kracht van het hart, vooral ook de kracht van vergeving. Mm. En dat we onze innerlijke rust weer mogen voelen, ervaren. Dus sinds kort ben ik begonnen met het organiseren van inner peace circles. Mm. Maar ik voel heel sterk sinds een paar dagen dat het thema krijgt Ho'oponopono circles. Ho'oponopono staat voor het spijt me, vergeef me. Ik hou van je en dank je wel. En dat we die mantra, dat proces, mogen gaan brengen naar vooral de donkere delen van onszelf. De pijnlijke delen van onszelf. En daarvoor kan je bij mij terecht. Ik bied ook, en dat durf ik nu ook te zeggen, ik bied die veiligheid. Ik ben die veilige man. Ik ben dat in mijn gezin. Ik ben dat voor alle mensen om me heen. Dus die ruimte bied ik. En praktisch gezien, ik geef workshops, ik geef 1-op-1 trajecten, 1-op-1 sessies. Ik word ingehuurd voor dus ook workshops. Maar alles wat te maken heeft met het hart.
Hmm.
En om ons gewoon weer goed te gaan voelen.
Ja.
Ja, dat.
Ja, echt dat innerlijke werk doen.
Ja.
Om er weer gewoon, om dat ook weer door te kunnen geven aan de volgende generaties. Want zo maken we de wereld uiteindelijk gewoon mooier en liefdevoller.
Ja, we spelen gewoon de estafette uiteindelijk met elkaar. En we geven stokjes door.
Ja, precies.
En af en toe mogen we zo'n stokje niet klakloos en blind overnemen en verder rennen, maar bekijk hem even. Misschien moet je hem even poetsen. Misschien een ander kleurtje geven. Misschien een kusje geven.
Ja.
Nog even bedanken. Waar het, snap je?
Ja.
Estafette.
Mooi. Ja. Mooi. All right.
Dank jullie wel.
We zijn aan het einde gekomen.
Dank jullie wel. Voordat ik... aanwezig mocht zijn hier.
Ik heb er echt van genoten.
Ik ook.
Ja.
Ja.
Ja. Heel fijn deze balans in de podcast ook.
Ja, ja en zo nodig denk ik ook. Om,
zeker weten.
Om gewoon het geluid vanuit een man te horen. Ik denk dat het echt meer en meer mag komen.
Ja.
Ja.
Dus dank je wel dat je dit doet.
Thank you. En thank you ook voor de push. Want ergens vind ik het nog wel spannend om zeg maar, dit gedeelte van mezelf zo te laten zien. Dus thanks voor de veiligheid om als een blaadje daar naartoe te gaan. Yeah. Thank you.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sacred School podcast.
Ja, en als je het nou heel erg leuk vond om naar ons te luisteren, ik bedoel, je hebt toch tot het einde geluisterd, dan zouden we het enorm waarderen als je ons een review zou willen geven op Apple Podcasts en 5 sterren op Spotify, omdat je ons zo heel erg helpt meer mensen te bereiken.
Je kunt ons ook volgen op Instagram, namelijk op @sacredschool.nl. En natuurlijk een kijkje nemen op onze website www.sacredschool.nl. En daar kun je alles vinden over onze programma's en retreats gericht op zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.